Heer, ik geloof. Ja, dat is natuurlijk ook heel mooi om dat te zingen. Zeker om het te zingen, maar om het ook te doen, dat is nog even wat anders, hè? En we gaan daar vanmorgen wat induiken. En dan aan de hand van het leven van Jacob, en wel een iets minder florisant verhaal over het leven van Jacob, namelijk als hij de zegen ontvangt van zijn vader Isaac. Maar we kunnen daar heel veel uit leren. Misschien denk je van, ach, dat heb ik al zo ver achter me, die tijd dat ik vergeving gevraagd heb voor dat rolletje pepermunt wat ik stiekem in mijn zak gestopt heb. En die keer dat ik toneel gespeeld heb, flink op los gelogen heb, dat doe ik niet meer. Dus ja, wat heeft dat verhaal mij nog te vertellen? Nou, ik ga jullie vertellen dat het ons heel veel te vertellen heeft. Het is namelijk een aansporing om in onze ware identiteit te gaan. En dat is ook nodig om te vertrouwen. Te vertrouwen op God. En daar gaan we het ook over hebben. Ik ga eerst bidden. Dank u, Heer, dat we hier bij elkaar mogen zijn. En dat u in ons midden bent. En dat we zeker mogen zijn van alles wat u in uw woord zegt. En u wilt ons ook helpen om daar ons steeds meer van bewust te zijn. Heer, dat we vertrouwen mogen. Dat we ook in de rust mogen zijn. En mogen weten, Heer, dat u een God van het verbond bent en dat u trouw bent aan uw verbond met ons. Dank u, Heer, dat u komt met het licht van uw Heilige Geest om aan de hand van dit verhaal ook ons leven te belichten. Heer, zodat we kunnen zien wat u tegen ons zegt. In Jezus' naam. Amen. Ik zei het al, we gaan straks lezen in Genesis 27 hoe Jacob gezegend wordt door zijn vader Isaac. En het levensverhaal van Jacob is echt een getuigenis van de trouw van God die een verbond aangegaan is met Abraham. Net als ons leven, hoe je het ook keert of wendt, een getuigenis is van Gods trouw. Of wij, zeg maar, die trouw beantwoorden, of dat we ontrouw zijn, altijd weer laat God zijn trouw zien. Het is altijd weer een getuigenis. En hoe komt dat? Omdat wij Gods zonen en dochters zijn, als we tenminste onze God door de Heere Jezus kennen. En wij staan in zijn verbond. Wij staan in zijn verbond. En wat een verbond is, dat zie je goed in het leven van Abraham. Je ziet namelijk dat God Abraham opvoedt. En dan is daar dat moment dat God zegt, offer je zoon. En dan moet Abraham het liefste wat hem is, offeren aan God. En meer dan dat, God die heeft de belofte vervuld door het wonder van zijn zoon Isaac gegeven. En exact dat moet hij nu weer teruggeven aan God. En je ziet door de opvoeding die Abraham gekregen heeft van God, dat hij de proef doorstaat. En het is niet zozeer een proef, maar het is meer gewoon, de vriendschap blijft staan als een huis van twee kanten. Ook van de kant van Abraham, want hij gelooft in God en hij gelooft dat God trouw is aan zijn verbond en dat hij goed is. Dat is een leerproces waar wij allemaal in mogen staan. Maar je ziet wel dat ieder mens weer een andere vorm van opvoeding krijgt. Want Abraham kreeg duidelijk een totaal andere opvoeding als Jacob. Jacob moest nog helemaal gaan leren om een partner te zijn in het verbond. Want het verbond was er voor hem. De belofte was er van God. En hij had duidelijk dus een andere leerweg dan zijn opa Abraham. En ook dan zijn vader Isaac. Je zou kunnen zeggen, in het leven van Jacob wordt weer een heel ander aspect belicht. Jacob moest gaan leren om in zijn ware identiteit te wandelen. Jacob was volkomen vervreemd van God en ook van zichzelf. Hij moest loskomen van de identiteit waar hij uit leefde en zijn ware ik ontdekken. Namelijk hoe God hem geschapen had. En Abraham, die had laten zien dat je pas in de volle zegen van het verbond kan wandelen vanuit je ware ik, zoals God je gemaakt heeft. Nou, Jacob kan dat duidelijk nog niet. Hij wil die zegen maar al te graag. Maar hij denkt dat hij ervoor vechten moet om die te bemachtigen. En we gaan straks in het verhaal lezen dat als hij die zegen dreigt te verliezen, dat hij dan niet vertrouwen kan op God. Kijk, de kern van dit verhaal is: God is een verbond aangegaan met Abraham, een vriendschap. En die geldt ook voor het nageslacht. De zegen wordt doorgegeven aan de oudste zoon, terwijl de anderen ook wel gezegend worden. Jacob is nageslacht van Abraham, maar hij is niet de oudste zoon. Hij is de tweede, een tweeling. Esau kwam als eerste naar buiten en Jacob hield de hiel van zijn broer vast. Maar nog voordat ze geboren waren, in Romeinen legt Paulus dat ook nog eens een keertje goed uit, nog voordat ze geboren waren, vroeg Rebecca, wat is er met me aan de hand? Ik ervaar dat er twee baby's, twee vruchten, met elkaar in strijd gewikkeld zijn. En dan zegt God heel duidelijk, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. De zegen zal voor de jongste zijn. Ongetwijfeld heeft Jacob dat wel via zijn moeder een keer gehoord. In ieder geval Rebecca, die weet dat. We gaan het zo lezen, maar de vraag die ik vandaag in het midden wil neerleggen, want dan ga je het ook met andere ogen lezen. Jacob steelt de zegen en benadeelt daarmee zijn naaste. Wij zijn christenen en hebben het stelen, liegen, bedriegen achter ons gelaten. Maar toch kunnen we in de kern veel leren van de weg die God met Jacob gaat. Wij zijn christenen. Maar is dat niet een schijnidentiteit van ons? Antwoord komt als we het gaan lezen. Ik ga met jullie lezen uit Genesis 27. En af en toe licht ik iets toe. Vers 1 tot en met 4, daar begint het. Het gebeurde toen Isaac oud geworden was en zijn ogen dof geworden waren, zodat hij niet meer kon zien. Dat hij zijn oudste zoon Esau riep en tegen hem zei, mijn zoon. Hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, zie toch, ik ben oud geworden en ik weet de dag van mijn dood niet. Nu dan pak je jacherij, je pijlkoker en je boog, trek het veld in en jaag voor mij een stuk wild. Maak dan een smakelijk gerecht voor me klaar, zoals ik het graag heb, en breng het me om te eten. Dan zal mijn ziel je zegenen voordat ik sterf. Het is heel apart natuurlijk wat hier gebeurt. Rebecca zal het ongetwijfeld, toen ze zwanger was, gedeeld hebben wat God over Esau en Jacob gezegd heeft. Maar toch, op de een of andere manier, is Jacob niet in beeld voor Esau en gaat zijn hart echt uit naar, niet naar Jacob, gaat zijn hart uit naar Esau. En de Bijbel zegt ook, omdat hij zulk lekker wildbraad kon maken. Ja, de liefde van de man gaat door de maag. Maar ja, dit is wel een probleem. Want ja, God kan wel zeggen, Jacob zal de zegen ontvangen, maar nu wordt het toch wel heel erg benauwd. Bijna, of eigenlijk in een andere vorm, maar toch wel, zoals ook Abraham op een gegeven moment zijn zegen weer los moet laten. Als God zegt, offer je zoon. Abraham blijft daarin staan, maar we zien dat Rebecca en Jacob wankelen. Nou, wankelen. Ze gaan gewoon helemaal op hun gezicht. Want, wat lezen we dan? Nu luisterde Rebecca mee toen Isaac tot zijn zoon Esau sprak. Esau ging het veld in om een stuk wild te jagen en dat mee te brengen. Toen zei Rebecca tegen Jacob, haar zoon, zie, ik heb je vader tegen Esau, je broer, horen zeggen, breng me een stuk wild en maak een smakelijk gerecht voor me klaar om op te eten. Dan zal ik je voor het aangezicht van de Heere zegenen, voor mijn dood. Nu dan, mijn zoon, luister naar mijn stem, naar wat ik je gebied. Ga toch naar de kudde en haal daar voor mij 2 goede geitenbokjes. Dan zal ik daarvan een smakelijk gerecht voor je vader klaarmaken, zoals hij het graag heeft. Dat moet je naar je vader brengen en hij zal het eten. Dan zal hij je zegenen voor zijn dood. Rebecca denkt, ik moet God een handje helpen. In onze taal heet dat gewoon manipuleren. En dat is natuurlijk wat ze doet. Ze wil God een handje helpen. En verzint een plan hoe Jacob toch die zegen kan ontvangen, zonder dat Isaac het doorheeft, omdat hij bijna blind is. Of in ieder geval het niet kan zien wie die voor zich heeft. Maar dan moeten we Jacob zien. Toen zei Jacob tegen Rebecca zijn moeder, zie, mijn broer Esau is een behaarde man en ik heb een gladde huid. Misschien betast mijn vader mij, dan zal ik in zijn ogen als een bedrieger zijn en zal ik een vloek over mij brengen en geen zegen. We zien hier Jacob helemaal niet aarzelt van, ja maar ma, dit is echt helemaal tegen elk principe. Wij bedriegen op die manier pa en we bedriegen op deze manier broer Esau. Maar dat zegt hij helemaal niet, want Jacob is wat dat betreft een echte vasthouder. Hij wil, koste wat kost, die zegen ontvangen. Weet je, hij kreeg die naam ook, hè? Want Jacob betekent hiel vasthouden. Hij kreeg die naam omdat hij de hiel vasthield van zijn broer. Maar dat is ook echt zijn identiteit, waar hij volledig in leeft. Hij houdt vast, koste wat kost. En of hij ten diepste begrijpt wat nou die zegen van God inhoudt, en of hij nou ten diepste begrijpt wie God is die die zegen geeft, ik waag het te betwijfelen. Hij houdt eigenlijk meer vast aan zijn eigen ideeën. En zijn eigen ideeën houden helemaal geen rekening met anderen. Dan gaan we lezen hoe het gespeeld wordt. Oh ja, ik wou nog zeggen, je ziet hier ook dat Rebecca en Jacob wel heel erg veel op elkaar lijken. En dat wordt nog eens een keer versterkt doordat de broer van Rebecca later hetzelfde uithaalt met Jacob. Het zit wel echt in de familie. Maar onze identiteit hangt niet af van datgene wat we erven. Dat is iets wat we mogen leren. He, van jij bent zo, want je vader was ook zo. Forget it. Jij bent zoals God je gemaakt heeft. Dat is belangrijk om dat vast te houden. Zijn moeder zei tegen Jacob, laat je vloek dan maar mij treffen, mijn zoon. Luister nu naar mijn stem en ga ze voor mij halen. Ja, moeder Rebecca die vindt het wel ontzettend belangrijk dat haar zoon Jacob die zegen krijgt. En op zich is dat ook wel te begrijpen, want God geeft een keihard oordeel over Esau. Hè? De onverschilligheid van Esau, bijvoorbeeld in Hebreeën, wordt dat beschreven. Hoe makkelijk hij natuurlijk voor die linzensoep gewoon zijn eerste geboorterecht weggaf. En zei, wat maakt het uit, morgen sterf ik. He, van pluk de dag. Zo was Esau. En het is heel logisch dat Rebecca denkt van ja, dat is helemaal verkeerd. Als die de zegen krijgt en God had het ook anders bedoeld. Maar toch, ook als het gaat om wat rechtvaardig is, mogen we natuurlijk God op die manier niet gaan helpen. Toen ging hij ze halen en hij bracht ze bij zijn moeder. En zijn moeder maakte een smakelijk gerecht klaar, zoals zijn vader het graag had. Ze maakte een soort stoofpot. En het leek net alsof het wild was. Daar had ze verstand van hoe ze dat op wild moest laten lijken. Want dit was natuurlijk helemaal geen wild. Daarop nam Rebecca de kostbare kleding van Esau, haar oudste zoon, die ze bij zich in huis had, en trok ze Jacob, haar jongste zoon, aan. Het vel van de geitenbokjes trok ze over zijn handen en over zijn gladde hals. Zij gaf haar zoon Jacob het smakelijke gerecht in handen met het brood dat zij klaargemaakt had. Tjonge, jonge, hier wordt gewoon een compleet drama opgevoerd. Alleen het is wel een echt drama dit. Hè, dit is niet alleen maar een toneelstuk, maar het is dramatisch wat hier gebeurt. Want pa Isaac wordt gewoon bij de neus genomen. Door zijn vrouw en door zijn zoon. Ach. Maar nu komt het. Want nu zien we ook waarom Jacob een vasthouder is. Een paar keer zal die moeten volhouden waar die aan begonnen is. Maar hij doet het. En dat is niet om hem te eren. Hij kwam bij zijn vader en zei, mijn vader. En hij zei, hier ben ik. Wie ben je, mijn zoon? Jacob zei tegen zijn vader, ik ben Esau, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan wat u mij gezegd hebt. Richt u toch op, ga zitten en eet van mijn wildbraad, zodat uw ziel mij kan zegenen. Nou, hier in de Bijbel is eigenlijk al een voorloper van identiteitsdiefstal, wat in deze tijd echt een issue is, maar hier gebeurd had. En vervolgens, Isaac zei daarop tegen zijn zoon, hoe is het mogelijk dat je dat zo snel gevonden hebt, mijn zoon? Hij kent zijn pappenheimers, Isaac, hij kent Jacob. Hij vertrouwt het niet helemaal. En dan zegt Jacob, omdat de Heere uw God het mij hebt laten tegenkomen. Nou, je zou kunnen zeggen, hij zegt nog de halve waarheid ook. Hè? Maar toch dat hij daar de naam van God, als je aan de 10 woorden denkt, hè, gij zult de naam van God niet ijdel gebruiken. Nou, dat doet Jacob hier helemaal. Hij gebruikt de naam van God voor zijn eigen doel. En hij zegt er trouwens ook nog bij, uw God. Dit zegt eigenlijk ook iets over dat Jacob nog helemaal met zijn hart de God van Abraham en Isaak moet leren kennen. En dat is misschien ook niet zo gek. Als je ziet hoe de verhoudingen in de familie liggen. Er is geen chemie tussen vader en zoon, tussen Isaak en Jacob. En dat maakt mensen tot een vreemde, als er, laten we zeggen, in de jeugd van iemand geen bevestiging plaatsvindt. En ik kan me voorstellen dat Jacob soms het bloed onder de nagels van zijn vader weggehaald heeft. Maar hoe dan ook, hier is wel iets ernstigs aan de hand. Jacob heeft helemaal geen morele kompas. Hij gebruikt de naam van God voor zijn eigen doel om een zegen van God te ontvangen. Dat is het ironische. Isaak zei tegen Jacob, kom toch wat dichterbij, zodat ik je kan betasten, mijn zoon, of je werkelijk mijn zoon Esau bent of niet. Kijk. Toen kwam Jacob dichter bij zijn vader Isaak en die betastte hem. Hij zei, de stem is Jacobs stem, maar de handen zijn Esau's handen. Hij herkende hem dus niet, omdat zijn handen, net als de handen van zijn broer Esau, behaard waren. En hij zegende hem. Hij zei, ben je echt mijn zoon Esau? En dan moet Jacob opnieuw vasthouden aan zijn strategie. Hij antwoordde, dat ben ik. Toen zei Isaak, zet het wat dichter bij me, dan kan ik van het wildbraad van mijn zoon eten, zodat mijn ziel je kan zegenen. Hij zette het dicht bij hem en hij at. Hij bracht hem ook wijn en hij dronk ervan. Zijn vader Isaak zei tegen hem, kom toch dichterbij en kus mij, mijn zoon. Hij kwam dichterbij en kuste hem. God, wat moet Jacob ver gaan? He, wat zal zijn geweten opgespeeld hebben als hij deze Judaskus aan zijn vader geven moet? En dan komt daar de zegen. Zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld dat de Heere gezegend heeft. Mogen God je geven van de dauw van de hemel, van de vruchtbare streken van de aarde, overvloed van koren en nieuwe wijn. Volken zullen je dienen, naties zullen zich voor je buigen. Wees heerser over je broer. De zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. Vervloekt moet zijn wie jou vervloekt en gezegend wie jou zegent. Nou kom ik bij ons, want ik wil al gelijk zeggen dat wij, net als Jacob, onder een vaste zegen staan. En ten diepste is dat ook de zegen van Abraham. Want in Galaten wordt uitgelegd dat God Abraham de belofte geeft, hij zweert, staat er in Hebreeën, van jij, ik ga alle volken van de aarde zegenen door jouw nakomeling. En in Galaten wordt duidelijk dat dat Jezus is. Uiteraard zijn er ook andere beloften die God geeft, die veel meer over de natuurlijke afstamming van Abraham, Isaak en Jacob gaat. Maar als Isaak weer teruggegeven is door God, zegt God deze belofte. En dat betekent dat wij eigenlijk onder de handen nog steeds de zegenende handen van Abraham zijn. En dat wij door de zegenende handen van Abraham, dat we de zegen van Jezus in ons midden hebben en in ons hart hebben en in ons leven hebben. Het is de trouw van God waar wij als het ware onder mogen bevinden. Het is de regenboog waar wij onder mogen zijn. En als je dat voorstelt, dan kunnen we ons ook voorstellen dat geestelijk ook de dauw van de hemel die Jacob kreeg, de Heilige Geest is in ons leven. En de vruchtbare aarde, de mens waar Gods geest in woont, die al in alle aspecten gezegend wordt. Net als wat Jezus zegt, dat we overvloed zullen krijgen als de kudde van Jezus. Overvloed, voeding en zaad, groei en vruchtbaarheid. Volken zullen je dienen. God wil zijn kinderen verhogen. Hij wil ons beschermen. Naties zullen voor je buigen. Dat betekent dat mensen in ons zullen erkennen dat God de ware God is, die ook in ons leven is. Dat zijn de beloften die we in Jezus ontvangen hebben. He? Vervloekt wie jou vervloekt. Nou, dat betekent eigenlijk gewoon, de vijanden krijgen niet de kans om hun hand op te heffen. We worden beschermd doordat God tegen onze vijanden strijdt. En gezegend wie jou zegent. Wij hebben een functie om te zegenen. En God geeft die mogelijkheid. Wat een verbond waar wij onder mogen staan. Net als Jacob. Alleen opnieuw, Jacob leefde vanuit zijn rol en niet vanuit zijn ware ik. Hij leefde onder het besef dat hij een vasthouder was. En daardoor kon hij ook niet onder de volle zegen van het verbond staan. Als we het verhaal lezen, dan zien we ook hoe dat komt. Want dat ga ik even met mijn eigen woorden zeggen. Esau komt van het veld terug. En die zegt, hier ben ik. Nu ga ik de zegen ontvangen. En daar staat hij met het wildbraad. En je kan je voorstellen wat er in Isaac omgaat. Wat is hier gebeurd? En ze zijn allebei enorm geschokt. En op een gegeven moment gebruikt Esau de woorden. Wordt hij niet terecht Jacob genoemd, omdat hij mij nu 2 keer bedrogen heeft? Nou, met die linzensoep is de vraag of dat echt bedriegen is. Daar heeft hij gewoon zelf voor gekozen. Mijn eerst geboorterecht heeft hij mij afgenomen. En zie, nu heeft hij ook mijn zegen afgenomen. En dan vraagt hij een zegen van Isaac en Isaac kan hem eigenlijk alleen maar zegenen in de schaduw van de zegen van zijn broer. Is het jullie wel eens opgevallen dat als je Genesis leest, hoeveel rollenspellen, toneelstukjes en dergelijke daarin opgevoerd worden? Het begint al bij Sarah. Het zegt dat je mijn zus bent. Dan gaat het hier over. Vervolgens gaat het over oom Laban met Jacob. Weet je wel, met de beide dochters. Hij wil trouwen met Rachel. Maar er wordt een verwisseltrucje uitgevoerd. Hè? En Jacob trouwt in eerste instantie met Lea. En vervolgens pas met Rachel. Maar denk ook aan Jozef. Jozef die verkocht is door zijn broers en in Egypte terechtgekomen is. En dat de broers dan naar Jacob toe gaan en zeggen van, oh, kijk nou het bloed, hij is waarschijnlijk verscheurd. als ze een DNA-test hadden kunnen doen in die tijd, was het al ontdekt. Maar Jacob gelooft het. Hij zegt, ik moet er wel aan geloven. En dat mijn zoon gestorven is. Nog weer zo'n toneelstukje. Juda en Tamar, als jullie dat weten. Nog zoiets. Of Jozef, die in de rol van de onderkoning net doet alsof hij zijn broer niet kent. Hoeveel toneelstukjes zien we? Maar als we bij Jozef kijken, dan leeft hij in de rol van de onderkoning, maar hij is niet vergeten dat hij een Hebreeër is. En dat hij een broer van zijn broers is en een zoon van zijn vader Jacob. Hij geeft zijn ware identiteit niet prijs. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met een spion of een undercover agent. Weet je wel, die niet vast, niet alleen maar in zijn rol zit, maar wel degelijk weet wie die eigenlijk is. Kijk, God heeft ons inderdaad de mogelijkheid gegeven om rollen te spelen. Dat is helemaal niet verkeerd. Als je in een taak staat, als je vader bent van kleine kinderen, dan speel je een rol. Je speelt de vader die verontwaardigd is en ondertussen sta je achter je hand te lachen, omdat je het gezicht van het kind bijna niet, bijna in je broek doet van wat je ziet. Maar dat is om een goed doel. Denk aan het feit dat we af en toe heel goed zijn in acteren om iemand een spiegel voor te houden. Eigenlijk deed Jozef dat ook. Niks mis mee. Denk aan het feit als je iets gaat kopen, tweedehands, en je gaat afdingen. Ja, dat is ook één toneelspel. Is dat verkeerd? Nee, in Spreuken wordt daar zelfs iets over gezegd. Van de koopman. De koopman die zegt wel van, oh, dat is een waardeloos ding. Maar in zijn hart denkt hij van, ik wil dit graag hebben. En ik heb er heel veel geld voor over. Hè? Maar het wordt heel anders als we een rol spelen om goedkeuring te krijgen van mensen. Hè, dan komt eigenlijk onze binnenkant niet meer mee. En dat is goed om dat te realiseren. Jacob kende zichzelf niet. Hij was volkomen vervreemd van zichzelf. Hij ging helemaal in zijn rol op. En stond daarmee juist de zegen in de weg. In zijn optiek stond hij 1-0 achter toen hij als tweede achter zijn broer uit zijn moeder tevoorschijn kwam. Maar het werd al gauw met het eerstgeboorterecht 1-1. En vervolgens, toen hij de zegen ook nog weggestolen had, was het 2-1. Maar zijn hele denkpatroon ging natuurlijk helemaal niet uit van vertrouwen. Hij kende zijn identiteit niet en hij wist niet wat het betekende om een verbondspartner te zijn. De zegen was aan hem beloofd, maar hij deed toch alsof hij hem nog moest bemachtigen. Herkennen we dat? Dat we er zo in op kunnen gaan om een zegen in bezit te nemen, dat we helemaal vergeten dat de zegen ons deel al is. En dat we met ons hart vertrouwen mogen leren om te vertrouwen, om in die zegen te leven. Dat we dat zo uit onszelf mogen. Maar in plaats daarvan gaan we als het ware naast onszelf staan en gaan we alles eraan doen om die zegen te bemachtigen. Proclameren, maar in je hart eigenlijk helemaal geen vertrouwen hebben. Dan wordt het een methode. We moeten ons ten alle tijden verblijden. Maar het kan onder christenen wel eens een toneelstuk worden waar geen einde meer aan komt. En oh, ik ben zo blij. En ondertussen eigenlijk helemaal niet meer weten dat het de bedoeling is dat je die blijdschap op die manier ook mag vertrouwen dat het je eigen maakt. Dus het is niet verkeerd, maar als dat je enige identiteit wordt, dan wordt het een schijnidentiteit in plaats van hoe God je bedoeld heeft. En dat zien we vooral ook bij Jacob. We kunnen zo opgaan in onze rol dat we rol gaan verwarren met onze identiteit. En dan krijg je een rondje van stel je voor, hè, van Erik, stel jij eens voor, wie ben jij? Ik ben vader, ja, maar dat is niet wie ik ben. Dat is mijn rol, dat is mijn taak. Ik ben voorganger, ja, maar Erik, dat is helemaal, snap je? Hoe vaak doen we dat niet, dat onze identiteit eigenlijk voortkomt uit wat we kunnen en wat we doen. En in werkelijkheid zijn we helemaal vergeten dat het gaat om wie we werkelijk zijn, zoals God ons gemaakt heeft. Zoals God zijn adem jouw identiteit in je blies toen je verwekt werd door je vader en moeder. Als je tenminste op een normale biologische manier verwekt bent. En vervolgens hoe God jou heeft doen wedergeboren worden, waardoor je ook een hemelse identiteit hebt. Een goede identiteit is, ik ben kind van God. Ik ben een aangenomen zoon, dochter van God. En daarom mag ik staan in dat verbond. Voel je hoe anders dat is? God moet Jacob in het gelid krijgen. Uiteindelijk geeft hij hem ook een klap. He, even kijken, rechterheup. Ja. Een klap waardoor hij niet meer vechten kan. Waardoor hij niet meer vasthouden kan. Hij moet een gevoelige les krijgen om in het gareel te komen. Om onder de zegen van zijn vader Jacob, van zijn opa Abraham te komen en zijn vader Isaac. Hij moet in het gareel komen om God te vertrouwen, in plaats van te denken dat hij uit alle macht die zegen moet bemachtigen. En God heeft daar een manier voor. Even kijken. God zoekt een hele bijzondere weg om Jacob te verlossen van de dwaalweg waar hij nooit uit zou komen als God niet ingegrepen had. Want zo zit hij vastgebakken in zijn rol. Ik moet vasthouden, ik moet die zegen hebben. En dat zie je ook als God met hem gaat vechten. Want dan zegt hij op een gegeven moment, ik laat u niet gaan, tenzij u me zegent. Dus zelfs daarin houdt Jacob vast van, dat hij de zegen wil ontvangen. Maar hier is iets bijzonders aan de hand, want God weet dat Jacob een vasthouder is. En hij ontmoet hem als een vasthouder. Want God pakt Jacob vast en begint met hem te vechten. En Jacob doet precies, maar nu niet vanuit zijn idee, maar hij vecht echt met God. En wat gebeurt er? God is licht. Dus uiteindelijk wordt Jacob veranderd doordat hij zich vasthoudt aan God. En dan is er een moment dat God ook aan hem vraagt, wat is je naam? En dan zegt die vasthouder, Jacob. Maar hij zegt ook eigenlijk bedrieger. Ik ben een bedrieger. En op dat moment is Jacob eindelijk klaar om partner te worden in het verbond? Is die eindelijk klaar om weg te zijn uit de situatie? En wat doet God? Hij bevestigt hem daar ook in, want hij geeft hem een nieuwe naam. En weet je wat die nieuwe naam is? Israël. Weet je wat dat betekent? Dat gaat helemaal niet over Jacob. Dat betekent Gods strijd. Het gaat over de relatie tussen Jacob en God. Jacob, jij mag rusten. Ik strijd. En ik wil dat leggen bij datgene wat in een cursus groeien in genade. En eigenlijk is dat ook van andere cursussen. Kunnen we zien wat God tegen ons zegt. En dat het altijd gaat over die relatie. Want in de relatie met God leren we onze ware identiteit kennen. Niet dat Jacob direct door heeft dat God in alles voor hem strijdt. Hij moet nog tot de conclusie komen, dat gaat zijn leven lang door. En dat is bij ons ook. We gaan even naar... Wie zou de eerste willen lezen? En wie de volgende?
Mijn nieuwe naam is mooi en bekoorlijk.
Ga maar door.
Mijn nieuwe naam is uitverkoren. Mijn nieuwe naam is goddelijk.
Mijn nieuwe naam is bewaard.
Mijn nieuwe naam is rein.
Mijn nieuwe naam is Vergeven, Psalm 103.
Mijn nieuwe naam is Aangenomen.
Mijn nieuwe naam is Vergeven.
Mijn nieuwe naam is Jezus Aangenomen.
Mijn nieuwe naam is Verkend, Psalm 139.
Mijn nieuwe naam is Standvast. Mijn nieuwe naam is Zijn Maaksel.
Mijn nieuwe naam is Vrij van Veroordeling.
Mijn nieuwe naam is Kind van God. Oh, ik dacht dat we er waren, ja. Gaan we verder.
Mijn nieuwe naam is Vriend van Christus.
Mijn nieuwe naam is Bruid van Christus.
Mijn nieuwe naam is Getroost.
Mijn nieuwe naam is Veilig.
Mijn nieuwe naam is Getuige van Christus. Anderen in Eden.
Dat was het wel, hè? Fred? Ja. Nog een keer, ja. Ja, en dat is een van die cursussen naar aanleiding van de boeken van Neil Anderson. Hè. Vrijheid in Christus en dit is groeien in genade. En mooie cursus. Maar goed, daar maak ik geen reclame voor. Ik maak reclame voor het verbond wat God met ons heeft. En dat in dat verbond, dat we een verbondspartner mogen zijn. Dat God ons geroepen heeft om in die relatie met hem te staan, die hij al heeft, die hij ons aanbiedt en waar we vertrouwd mee moeten worden. Maar soms lopen we onszelf in de weg, omdat we zo graag die relatie willen, dat we bang zijn dat we die relatie niet hebben. En dat misschien er momenten zijn dat we ons enorm inspannen, terwijl God juist zegt van rust nou eens gewoon in het verbond wat ik met je heb. En leer dat ik echt zo goed ben, dat ik jouw hemelse vader ben. En dat ik echt zo goed ben als dat ik zeg dat ik ben. Dat je mij kunt vertrouwen. Ik heb het je gegeven. En ik wil het je ook leren. Hè? Want wij zijn, staat er in Romeinen 8, aangenomen zonen en dochters. En de Heilige Geest leert ons de vrijheid. Leert ons te beseffen wat dat betekent. Leert ons die verdragspartner te zijn die God voor ons bedoelt. En dat is een proces. En wat bedoel ik daarmee? Als je aangenomen wordt, geadopteerd wordt, dan mag je juridisch wel helemaal, mag het wel helemaal kloppen dat jij dan in dat huisgezin alle rechten hebt van de gewone natuurlijke kinderen. Maar dat houdt nog steeds niet in dat je je daar direct thuis voelt. Ook niet als vader en moeder tegen het kind zeggen, voel je helemaal thuis. Ook dan is het nog steeds zo dat er vertrouwen moet groeien. En wij mogen beseffen dat we uit de wereld komen. En de wereld is volledig vervreemd van God. En jullie kennen dat lied waarschijnlijk wel, Heere God, wij zijn vervreemden en we zijn onderweg naar het Nieuw Jeruzalem. Maar wij zijn inderdaad vervreemden voor de wereld, voor hoe we ons geloof beleven. Maar het is aan de andere kant ook waar, dat we nog steeds aan het leren zijn hoe we mogen zijn in het huisgezin van God. Dat is niet zomaar uit ons. Dat we steeds weer denken dat we net als Jacob moeten vasthouden, want anders zal het ons ontglippen. Maar God zegt nee, je bent mijn kind, je bent bij mij aan tafel welkom, je bent mijn erfgenaam. Over erfgenaam gesproken, denk eens aan het verhaal van de verloren zoon. Denk eens aan die twee zoons. Die hadden een hele goede vader. Maar toch, ergens houdt dat nog steeds niet in dat je ook werkelijk onder de zegen van zo'n goede vader leeft. Want die ene zoon, die gaat weg, maar ook de oudste zoon, die heeft op de een of andere manier nog niet begrepen wat het betekent om een zoon te zijn van de vader. Een erfgenaam te zijn in het verbond. Daarom heb ik hier opgeschreven. Het is zeker zo dat we kunnen groeien in het vertrouwen door met God op te trekken. Maar we kunnen ons ook verbeelden dat we met God optrekken, terwijl in ons hart niet open gaat voor het vertrouwen dat God vanuit zijn genade zo goed is dat hij het ons geeft. Snap je wat ik bedoel? Dat we toch weer in een of andere rol, van mijn part in de rol van christen. En dat is eigenlijk wat ik hier neer wil leggen. Van wij kunnen echt vanuit een schijnidentiteit van christen heel goed ons best doen om op allerlei manieren christen te zijn. Maar God zegt, je bent mijn kind. Vertrouw. Kom onder de handen van Abraham staan. Begrijp je wat ik bedoel? En de Heilige Geest wil het ons leren. Nou, misschien herken je wel aan jezelf hoe je de zegen najaagt. En hoe je een rol probeert te vervullen. En dat jouw identiteit te maken heeft met wat jij goed kan, wat je doet. Misschien zie je ook wel dat dat een echte relatie met God in de weg staat vanmorgen. Misschien zie je dat wel. Misschien herken je wel dat je ware identiteit, zoals God jou gemaakt heeft, verstopt was. En dat je God mag leren vertrouwen vanuit de relatie, waardoor je je nieuwe, ware identiteit leert kennen. Want door relatie leren we kennen wie we zijn. Dus als we vervreemd zijn, zijn we onze identiteit kwijt. Vandaar dat Jacob ook zo makkelijk de identiteit van een ander kon aannemen. Hij had zelf helemaal geen echte identiteit nog. Misschien zie je wel dat God je wil leren uit de kern van je bestaan te leven. En misschien wil je zelfs die rollen waaruit je leeft loslaten. Weet je, als je een toneelstuk opvoert, dan doe je dat met hart en ziel. En wij hebben, zeg maar, de mogelijkheid om een bepaalde functie uit te voeren met heel ons hart op je werk. Dat doe je met je hart, tenminste, dat zou ik doen. En dat heb ik gedaan. Nou, daar ging ik helemaal ook in op. Uiteraard realiseerde ik me ook wel dat ik een kind van God was. Maar stel je voor dat ik eigenlijk mezelf alleen nog maar zag als iemand in de informatievoorziening bij het ministerie van Financiën. Dan was het echt fout met mij, weet je. En God wil alles wat wij met onze ziel in die schijnidentiteit hebben gestopt, wil hij losweken. En onder die ware identiteit weer een nieuwe functie geven. Want Jacob heeft een karakter dat hij vasthoudt. En ook als hij in de identiteit van God strijdt, van Israël, zal het toch nodig zijn om af en toe die eigenschappen zou God toch willen gebruiken in zijn leven. Ik wil een uitdaging bij jullie neerleggen. Als je je op de een of andere manier aangesproken hebt gevoeld, ga dan eens staan voor je stoel. Zijn jullie dat gewend? Ik ga niet met jullie bidden, je hoeft niet bang te zijn. Ik ga hooguit vragen om een stap te zetten. Stel je voor dat je nu nog in je niet ware identiteit staat. Zet dan een stap opzij en ga onder de handen van Abraham staan. En zeg: ik wil vertrouwen op het verbond wat u aan mij gegeven hebt. Doe dat in het geloof. Zeg: ja, dat wil ik. Ook als je het in gedachten doet. Zet maar een stap naar rechts of naar links. Heer Jezus, ik wil u danken voor de mensen die staan. Ga maar weer zitten hoor. Voor de mensen die staan, maar ook voor de mensen die zitten. Heer, u wilt door het verhaal van Jacob tot ons hart spreken. U hebt ons gemaakt. En dat is hoe we zijn. U hebt ons uitgeroepen uit het rijk van de duisternis in het koninkrijk van uw liefde. U hebt ons aangenomen als uw kinderen. En dat is hoe we zijn. In eeuwigheid. Heer, en zo willen we ook in relatie met u staan. In de rust wetende dat u dat verbond met ons gesloten hebt. En we willen graag daarin partner zijn. Heer, we willen geloven en vertrouwen dat het aan ons gegeven is en dat we daarin mogen zijn en daaruit mogen leven. Zegen ons zo door de Heilige Geest dat we steeds beter beseffen hoe we in dat proces wat Jacob meemaakte zelf ook door u veranderd mogen worden. In Jezus' naam. Amen.